die vergunt mijn ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. U Zarens jeugd, de Heer doet in zijn richten. Treft iemand druk, hij wil de druk verlichten. En hart vervullen met zijn vreugd. Gemeente, laten we een ogenblik stil zijn voor een stil gebed. Om ons voor te bereiden op deze dienst of te bidden voor onszelf of voor iemand anders. Wij beleiden aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen dat zijn liefde ook uw en jouw leven zal omringen, die ons groet. Er is genade voor u van God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer gaan zitten. Ook de luisteraars via internet heten we hartelijk welkom. Mijn naam is Cor Weda, ben evangelist bij Transworld Radio en maak de radioprogramma's voor de Nederlandse luisteraars. En Transworld Radio is een radioorganisatie die in meer dan 230 talen het evangelie uitzendt over heel de wereld. En we zijn pas ook in België een start begonnen. Om daar in het Vlaams ook het programma wat we in Nederland uitzenden, de Bijbel door, ook in het Vlaams uit te kunnen zenden. En de Bijbel door is een programma die begint bij Genesis 1 en in 5 jaar meeneemt naar Openbaring 22. En dan hebben we heel de Bijbel samen gelezen en er ook met elkaar over nagedacht. U kunt de programma's nog steeds horen in Nederland op Groot Nieuws Radio op 1008 op de Middengolf. 'S morgens om 5:30, dat is misschien een beetje vroeg. Maar we hebben ook nog een internetstream en dan kunt u op 4 tijden op de dag dezelfde programma's die we op Groot Nieuws Radio uitzenden ook beluisteren. Goed, wij gaan verder met de schuldbelijdenis en dat begint met het lied Doorgrond mijn hart. Dat is eigenlijk een gebed uit de evangelische liedbundel. Doorgrond mijn hart en ken mij weg, o Heer, en beproef mij en zie wat niet is tot uw eer. En we zingen daarvan het eerste, tweede en derde couplet.
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Thank you.
Is dat niet verrassend dat dat het evangelie is? Dat we altijd met onze brokstukken bij de Heere terecht kunnen. En dat zijn liefde van zijn Zoon Jezus Christus ons verzoening, genade en vergeving wil schenken. We hebben de laatste regel die we zongen. Ik wil in u blijven, Heer, blijf gij in mij. Geweldig als een mens dat door de kracht van de Heilige Geest heeft mogen leren bidden. En dan lezen we Johannes 3, vers 16 tot en met 21 over die liefde van God. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder, en daar is geen uitzondering op, zo groot en zo breed is de genade van God. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen. Maar opdat de wereld door hem, Jezus Christus, behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft haat het licht en gaat niet tot het licht. Opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet gaat tot het licht. Opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Als de schijnwerper van de heiligheid van God, die enkel licht is, op ons leven schijnt, dan ontdekken we dat er eigenlijk niks overblijft. Van u niet, van mij niet. En dat je voor 100% afhankelijk bent van die liefde van God, die niet het verlangen heeft om ons mensen te veroordelen, maar juist om te redden. En daarom is ook vanmorgen de oproep, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Gezang 231. Want ik kan me voorstellen dat iemand vraagt, ja, en wat moet er dan nu gebeuren? Datgene wat we in het volgende lied gaan zingen. Knielen voor die God. Wij knielen voor uw zetel neer. 231.
De dood zich diep in
Dat zal een geweldige dag zijn als de Heer Jezus voor Israël en voor de niet-Joden de volken zal komen en hij alles, diegenen die bij hem worden, zullen vergaderen. Die grote scharen waarvan de Bijbel zegt, omdat niemand ze tellen kan, zo groot is die. Dat is niet hetzelfde als iedereen. Daarom is het wel hard nodig om de Heer Jezus als heiland en verlosser te kennen. Kijken we in de spiegel van God, voordat we het aangezicht van God gaan zoeken. En ik lees datgene wat Jezus heeft gezegd tegen de fariseeën, maar ook tegen zijn leerlingen en ook tegen ons. Als de vraag is, ja, wat wil de Heer God nou precies van ons? Dan lezen we in Matteüs 22 vanaf vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën, dat zijn twee groepen in Israël, de een geloofde wel in de opstanding en de ander niet, tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, die vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En hij zei tot hem: U zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En zegt de Heer Jezus, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En zo mogen we ons laten onderwijzen hoe we bij hem terecht kunnen. En daarom willen we nu bidden voor de opening van zijn woord. Voor datgene wat er op uw en jouw hart is. Opdat we datgene wat de Heer ook vanmorgen wil zeggen, niet het ene oor in en het ander weer uitgaat. Maar datgene mag doen waartoe de Heere God het geeft. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat een wonder dat u zich wil bemoeien met mensen die eigenlijk van nature niks met u te maken willen hebben. Die geneigd zijn om u en hun naasten te haten en alleen bezig te zijn voor onszelf. Heer, ontferm u. Wat een wonder dat u de Heer Jezus hebt gegeven. En dat u ons onderwijst op welke weg we moeten gaan. Maar u dwingt de mensen niet. U nodigt ze uit om dat wat u als geschenk als eerste aanbiedt te aanvaarden in uw Zoon Jezus Christus. En als we vanmorgen hier in de kerk zijn of misschien meeluisteren of op een later moment daarmee bezig zijn, dan bidden we u dat u ons wil helpen. U weet wat onze situatie is, onze worsteling, onze moeite, onze zonde. Misschien ook de blijdschap en de dankbaarheid die er mag zijn. Daarvoor geven u de eer en de lof. Maar wilt u ons leven openen voor uw woord? We gaan het straks lezen. Wilt u ons helpen om te zien dat u graag wil dat wij vol goede moed de wereld ingaan. Om de mensen te vertellen wie de Heer Jezus Christus is. Maar ach Heer, we hebben dat wat we bij veel mensen in de Bijbel tegenkomen. Hoe zouden wij dat kunnen? Kunt u niet beter iemand anders sturen? Heer, ontferm u zo over ons. En geef ons ondanks de beslommeringen van de afgelopen week en misschien de zorgen van de komende week die voor ons liggen, geef ons de rust en de vrede door uw Heilige Geest om naar uw woord te luisteren en ons leven in uw handen te leggen. En dat bidden we voor de alle die hier zijn, ook de kinderen die hier zijn, dank u wel daarvoor. We bidden om kracht en wijsheid om uw woord door te geven, kracht om te spelen, om samen te zingen, om onze gaven te geven, een oor om te luisteren, ja, uw vaderhand die op zoek is, ook vandaag, om het verlorene te zoeken en te vinden. En ach, Heer, dat vragen we nou niet omdat wij nou van die geweldige mensen zijn, maar omdat u een geweldige God bent. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen twee stukjes uit het evangelie lezen. En wel het slot van het Lucas-evangelie. Dat vindt u in hoofdstuk 24. De laatste versen 50 tot en met 53. Dat is het eerste boek wat de Heilige Geest door middel van evangelist Lucas heeft geschreven. En dan gaan we naar zijn tweede boek, en dat is het Bijbelboek Handelingen. Ook door Lucas geschreven, daar kan ik vanmorgen niet op ingaan. Maar als u het begin met elkaar vergelijkt, komt u op dat spoor. Lucas 24, vers 50. En hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. En hij, dat is de Heer Jezus. En hen, dat zijn zijn discipelen. En hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel lovende God. Dat is eigenlijk een samenvatting van het afscheid van de Heer Jezus als hij naar de hemel gaat om daar de troon te bestijgen. De hemelvaart zouden we zeggen. Maar daarbij zijn er ook nog een heleboel andere dingen gebeurd. En dat lezen we in Handelingen. Handelingen 1, vers 1 tot en met 13. En dan begint Lucas: mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond. 40 dagen lang, verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En hij, Jezus, zei tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria. En tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hem. Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze als ge hem wederkomen als ge hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. En toen ze in de stad gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Halleluja. En wij gaan eerst zingen voordat we luisteren naar de verkondiging uit gezang 477, het eerste en tweede vers.
Boven, leer ons geloof.
Straks na de verkondiging zingen we gezang 291, het eerste en tweede vers. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dus Heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaker aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En het tweede couplet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmorgen willen we samen spreken over het thema vol goede moed de wereld in. En daarin willen we eigenlijk een stukje terug kijken hoe dat bij de apostelen, de discipelen van de Heer Jezus ging. En het is eigenlijk best een hele worsteling, zeg maar, voor die mannenbroeders geworden. Het begint met een vraag in Handelingen. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En het antwoord van de heiland is ontdekkend. Heel vriendelijk, vol liefde. Eigenlijk gaat jullie dat niks aan, broeders, zei Jezus tegen zijn discipelen. Dat is niet jullie zaak, want dat is de zaak van de Vader. Vol goede moed de wereld in. Hoe zou dat kunnen? In een wereld waar bijna alles op zijn kop staat. Waar je leven niet zeker is. Waar er van alles gebeurt. Wat zomaar in kan storten. En je met al je vragen eigenlijk ook niet precies weet waar je naartoe moet. Tenzij je door Gods liefde gegrepen bent. En Hij in liefde je de weg heeft gewezen. En daarom was het nou een goede vraag van de discipelen, van de leerlingen van Jezus. Heren, stelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Gaat het nu gebeuren? Hoe kwamen ze op zo'n gedachte? Dat had de heiland gezegd. Maar het gebeurt op Gods tijd. En dat is best wel een les voor ons allen. De dingen die God belooft, die gaan zeker gebeuren. Maar dat gaat nooit, eigenlijk bijna nooit op de tijd dat je zegt, nou, dat is eigenlijk, komt goed uit zo. Nee, het is soms een lang wachten. Dat zien we al bij de apostel Petrus als hij schrijft aan gelovigen. Die zeggen, nou, waar blijft God nou met zijn belofte? Hij treuzelt. En dan zegt Petrus dat te ontdekken. Nee, de Heer treuzelt niet. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. En wat jullie dan treuzelen noemen, dat is een wachten van de Heer. Totdat die scharen die niemand tellen kan en iedereen die erbij mag horen, toegebracht is. En tot die tijd spant de levende God zich iedere dag weer in om mensen, u, jij en ik, bij zich te roepen. En als we hem door genade mogen kennen, mogen we de wereld in. Dat kan heel dichtbij zijn. Dat begint al in je eigen gezicht en gezin. En misschien komt het dan ook niet verder. Dus zijn wel mensen die zeggen, ja, ik heb niet zo'n roeping voor ver weg. Nou, mooi. Dan is dat waar u nu bent, dat is uw zendingsveld. De discipelen waren er wel aan toe. Zou het nou toch gebeuren? Die Romeinen het land uit. Jezus koning op de troon van David. Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Aan de andere kant is het ook wel weer een goede vraag. Wat is dan het verkeerde? Nou, Jezus had toch de duivel overwonnen. Ze had het gezien. Ze waren als het ware door een heel diep dal gegaan. Want toen ze de boodschap kregen, de Heer is waarlijk opgestaan. Toen hadden ze daar grote moeite mee. Het waren de zusters die het kwamen vertellen. Ja, maar met eerbied gesproken, dat hadden ze zoiets geduid als vrouwenpraat. Dat kun je ook bijna niet geloven. Maar daar moesten ze wel van terugkomen. Bleek wel het getuigenis van de Heer te zijn. Jezus had het kwade overwonnen, was opgestaan uit de dood. Hij was toch de koning? En dat was hij ook, want met hemelvaart bestijgt hij de troon. Wat de discipelen vragen, dat gaat wel gebeuren, maar nog niet nu. Er moet eerst nog wat gebeuren. Het is aan de andere kant ook wel een goede vraag, want de discipelen hadden dus wel door. Dit is het nog niet, er komt nog van alles. En zij dachten de troonsbestijging van de koning. Ja, ja. Maar op de troon van David. Maar de troon van David stond op aarde. Jezus ging eerst naar de troon van de Vader. Om daar, zoals de kerk al eeuwen beleidt, te zitten aan de rechterhand van God. En daarna beleiden we van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het wordt nog veel mooier. Namelijk als Christus terugkomt en definitief afrekent met alle vijanden. Immers, hij maakt alle dingen nieuw. Broeders en zusters, moet u daar eens aan denken als je om je heen kijkt. Waar het kapot is. Misschien wel in je eigen leven. Hij komt terug en maakt alle dingen nieuw. Voor ons geldt om trouw te blijven. Zijn hand vast te houden en niet los te laten, ondanks de moeilijkheden. Ondanks de vragen. Ondanks dat wat wij ook niet kunnen duiden. En dan, ja, dan laat hij in zijn volheid zien dat hij echt de koning is. En dat zie je ook in het antwoord van de Heer Jezus. Hij zegt, wanneer dat precies gebeurt, dat weet de Vader alleen. Met andere woorden, Vader weet het beste moment daarvoor. Maak jullie je daar maar niet druk om. Ja, wat moeten we dan doen? En dan krijgen we het antwoord van Jezus. Wacht op de Heilige Geest en die komt al gauw. En als die Geest er is, ga dan de wereld in. Vertel het iedereen en overal. Ja, maar wat dan? Dat Christus de koning is. De enige verlosser, dat hebben wij mensen niet bedacht en is ook niet bedacht door een kerk. Dat zijn de woorden van de heiland zelf. Die kom je in Handelingen tegen, maar ook in Johannes 3 waar we uitgelezen hebben. Er is geen andere naam gegeven aan onze mensen waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van Jezus Christus. Hij leeft. Dat moet de wereld in. Wij kunnen de mensen het geloof niet geven. Maar we mogen ze het evangelie vertellen. En de Heer God heeft beloofd dat hij door zijn Heilige Geest de harten van de mensen zal aanraken. En dat werk van de Geest gaat nog steeds door. Voor sommige mensen lijkt dat niet echt. Voor hen bestaat Jezus niet of is ver weg. Maar het getuigenis van zijn gemeente is, hij leeft. Ondanks de rampen die gebeuren. Hij heeft ze zelf voorzegd in Matthäus 24 onder andere. Dat zijn allemaal dingen die gaan gebeuren voordat ik definitief terugkom. Ondanks het lange wachten. Want dat is de genade van God die nog op zoek is om het verlorene te zoeken. Hij leeft en hij komt terug en hij heeft zijn kinderen die hem kennen ingeschakeld om anderen daarover te vertellen. Ja, maar zou iemand zeggen, dat kan ik toch niet? Nou, dan bent u een goed gezelschap. Want Mozes zei dat al een heleboel anderen na hem. Heel veel profeten en Timotheus, een jonge man die van huis uit ermee was opgegroeid door zijn moeder en zijn grootmoeder. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen zijn leerlingen, maar ook tegen u, jou en mij. Je kunt niet op pad zonder de Heilige Geest. Die geest die je de woorden in de mond legt. Nee, geen 14 dagen van tevoren, maar op het moment dat je geroepen wordt om een getuige van Christus te zijn. En je misschien stil in je hart bidt, Heren, wat moet ik zeggen? Nou, zolang daar geen woord in komt, moet je gewoon je mond houden en luisteren. Maar als de Heilige Geest je de liefde en de vriendelijkheid van de levende God en zijn Zoon Jezus Christus laat zien, dan mag je daar vrijmoedig, en ook al is dat stuntelig, dat maakt niks uit, daarover vertellen. En de Heer God zal er zelf voor zorgen dat dat de harten van de mensen raakt. Het is wel een wonderlijke combinatie wat de Heer Jezus tegen zijn volgelingen zegt. Geduldig wachten. En als de Heilige Geest jouw leven dan vervult, enthousiast doorwerken, ondanks alles, onze boodschap door te vertellen. En dan kom je bij Paulus terecht, want hoe zullen ze geloven als er niemand is geweest die ze het verteld heeft? Ach, Heer God, u kunt toch wel een paar engelen sturen? Natuurlijk kan de Heer God. Heer, u kunt zelf de stenen laten spreken. Maar de levende God zegt, nee, ik heb u, ik heb jou. Ik heb ons uitgekozen om dat goede woord van God te geven. Moet je dan allemaal een prediker zijn? Nee, daar. Wat belangrijk is dat je zelf een relatie, een levende relatie met de Heer Jezus mag hebben. In leven en in sterven het eigendom van Christus bent. Om een goed woord van Christus te vertellen. En als die persoonlijke ontmoeting er niet is geweest, dan heb je ook niks te vertellen. Wat heb jij dan ontdekt van de Heer Jezus? Nou, ik heb ontdekt dat als ik als kerkmens die de hele leven al in de kerk is, vroeger achter op de kerkbanken zat en pepermuntjes zat, als had ik aandelen in de kinkfabrieken. En thuis moesten we dan vertellen, nou, waar heeft de dominee het over gehad? Ja, over de zonde, daar had hij het altijd over. En wat zei de dominee ervan? Nou, hij was erop tegen. Goed geluisterd, Cor. Maar dan ontdek je, ja, dat zeg je wel, maar hoe is het met je hart? En dan gaat het over die persoonlijke ontmoeting. En weet u wat daar de kracht van is? Dat niemand kan zeggen dat het niet waar is, want het is toch uw ervaring van de Heilige Geest met die levende Heiland Jezus Christus. Wachten tot de Geest er is. En dan vol goede moed de wereld in. En dan moet je niet bang zijn dat er mensen zijn die dat evangelie niet aannemen. Want dan kunt u, jij en ik kunnen dat niet regelen. Want dan ben je in wezen een profeet. Je hun de liefde aanbod van God heeft aangeboden, maar zij hebben geweigerd. Daar zal de Heer God verantwoording van vragen. Dat hoeven wij ze niet in te peperen, maar dat vinden we in het woord van God. En ik weet niet hoeveel kansen de Heer God, de levende God, deze mensen nog zal geven. En daarom mag je vrijmoedig de wereld ingaan. En erover vertellen, niet om mensen te ergeren. Maar als je iemand in het water ziet liggen die bijna verdrinkt, ga je er ook niet met je handen in je zak de andere kant op kijken. Dan schreeuw je alles bij elkaar of je gooit de reddingsband. En hier is de reddingsband, Jezus Christus. Opvallend is ook dat vlak nadat Jezus dit heeft gezegd tegen zijn leerlingen, dat hij dan weggaat. Dat zal nog wel een schok geweest zijn. Dat was daarvoor ook al zo. Toen Jezus tegen zijn leerlingen zei, het is beter voor jullie dat ik wegga. Hoe kan dat nou beter zijn? En vlak nadat Jezus deze opdracht geeft, wachten op de Heilige Geest en dan de wereld in. Ja, zouden u, jij en ik verwacht hebben dat de Heiland dan weggaat? En ze staarden naar de lucht en waren helemaal perplex. Wie verwachtte nou naar zulke woorden een hemelvaart? Ja, dat had Jezus ook wel verteld, maar daar moet je dan aan denken. Het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de Geest niet komen. En dan kom je op de hemelvaart. Best wel een feest waar we soms wel eens mee zitten. Waarvoor is dat nou? Jezus is klaar met zijn werk, ja, met eerbied gesproken, dan gaat hij maar weer naar huis. Nee, zo was dat niet. Jezus gaat de overwinning. Hij wordt als koning, mag op de troon zitten naast zijn vader. En dat staat dan niet in Lucas, maar wel in Handelingen. Want in vers 11 lezen we, hij is opgenomen in de hemel. De Vader heeft hem opgenomen. Dat is goed om daar even bij stil te staan. dat er met eerbied gesproken geen actie van de heiland op zich is, maar dat het een reactie van de Vader is op datgene wat hij op aarde heeft gedaan. Want het is goed om dat even uitdrukkelijk te zien. In een tijd van verwarring en vrijdenkerij en vragen, mensen die overal antwoorden zoeken en vragen stellen en eigenlijk niet meer uit de voeten kunnen met wat is nou eigenlijk waarheid, die vraag van Pilatus. Of wat is fictie, wat is een droom en wat is bedrog. In zo'n sfeer kan de letterlijke hemelvaart van Jezus Christus zomaar iets subjectiefs worden van de discipelen. Zo van, ja, hij is verdwenen uit hun midden en toen hebben ze dat beleefd alsof hij werd opgenomen naar de hemel. En later, ja, toen heeft iemand het opgeschreven alsof het een objectief feit was. En zo wordt de hemelvaart van Christus een leuk verhaal, misschien wel een mythe, waaruit je natuurlijk nog wel iets kunt leren, maar waar je niet in gelooft als een betrouwbare gebeurtenis. Maar zo staat het niet in de Bijbel. En zo kun je het ook niet zeggen op grond van de getuigen die erbij waren. Want wat waren dat voor getuigen? Die kwamen helemaal niet van de aarde, dat waren de engelen. Die het uitdrukkelijk de discipelen moesten zeggen. Wat daar gebeurde. Het is niet iets wat door mensen bedacht is, maar het is een boodschap uit de hemel. Deze Jezus, die op deze manier van u is weggenomen, die zal op dezelfde manier terugkomen. En dat geldt natuurlijk voor zijn wederkomst, maar ook zeker voor zijn hemelvaart. De ooggetuigen uit de hemel hebben het bevestigd. En door die ooggetuigen die bevestigd werden door de discipelen, die ervan onder de indruk kwamen en door de Heilige Geest er hun getuigenis van maakten, kunnen we ook zeggen dat op grond van het woord van God kunnen we dat bevestigen, dat de hemelvaart een echt gebeurd feit is. En daar kunnen mensen mee spotten en ze kunnen er allerlei grappen over maken, maar dat verandert niks aan het feit dat Jezus naar de hemel is gevaren, naar zijn Vader. Door hem is opgenomen en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Ja, dan zit je natuurlijk ook nog met het feit de hemel. Ja, wat bedoel je daar nou precies mee? De hemel, die is dat de blauwe hemel die we zien en waaruit het weer naar ons toe komt. Hagel, wind, regen, zonneschijn. Of bedoelen we het universum? De Bijbel spreekt dan ook wel in meervoud. De hemelen vertellen Gods eer. Hoe moet je dat zien? Heel het heelal, de ruimte waarin sterren en planeten zich bewegen. En Petrus zegt dat bij de wederkomst van Christus de hemelen met gedruis voorbij zullen gaan en de elementen door vuur zullen vergaan. En dan gaat het over de ruimte, het universum. Is het dat? Nee, vandaag gaat het over de hemel. Als de woonplaats van God. Die kun je niet zien. Daar is nog niemand van ons geweest. God woont in de hemel en hij ziet op de aarde vanuit zijn woonplaats. En Salomo bidt bij de inwijding van de tempel dat God zo groot is, dat een gebouw die kan deze grote God niet eens bevatten. Zo groot is God. Dat betekent dat God nooit gebonden is aan een bepaalde plaats. Natuurlijk zijn er wel bepaalde plaatsen, laat ik het menselijk zeggen, waarop je meer kans maakt dat de Heilige Geest in je leven komt dan op een plaats waar God helemaal niet aan God gedacht wordt. Maar het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, die een nieuw mens van je maakt en dat stenen hart verandert in een vleeselijk hart. God is niet driedimensionaal zoals wij. En natuurlijk is er meer over de Heere God te zeggen. God is geest, zo openbaart de Bijbel zich. En wij kunnen dat plaatje niet voor 100% invullen. We kunnen er maar een beetje van stotteren. Zo groot is de levende God. En die grote God is op zoek naar u, naar jou, naar ons. En om dan te begrijpen wat hier in Handelingen 1 wordt gezegd, is dat genoeg. Als Jezus opvaart naar de hemel, dan vaart hij niet op naar de dampkring, ook niet naar een plekje in de ruimte, ergens tussen verschillende zonnestelsel. Jezus is opgevaren naar de woonplaats van God, naar zijn Vader. En daar kun je hem niet zien. En daar moet je natuurlijk mee oppassen, want er zijn veel mensen die zeggen, ja, als ik hem niet kan zien, dan geloof ik het ook niet. Maar die fout moet je niet maken. dat iets of iemand die je niet kunt zien, dat dat dan ook niet bestaat. Hoe kom je erbij? We hebben een heleboel dingen op deze wereld niet gezien. En wil daarvan beweren dat ze daarom niet bestaan. Lucas schrijft in Handelingen 1 vers 2 het woordje opnemen. Het benadert dat het een activiteit van God de Vader is. En dat het geen droom is van de discipelen of van Jezus zelf of zo, wat je er allemaal van kan zeggen. Of wat er allemaal al over geschreven is. Nee, Jezus werd opgenomen door zijn Vader en zit nu aan de rechterhand van God. De belijdenis van de christelijke kerk, al eeuwen. God zelf neemt hem op en stelt een wolk tussen Jezus en zijn leerlingen. Niemand kan zien waar hij heen gaat, omdat hij niet te zien is. En Lucas die vertelt dan ook nog bij wat er vooraf gebeurde. 40 dagen lang heeft Jezus zich vertoond aan zijn volgelingen en hen onderwezen over zijn koninkrijk. En ik denk dat er heel wat is doorgenomen en besproken. Die woorden worden niet gezegd. Maar het komt uiteindelijk hierop neer. Jullie moeten wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest. En dat lees je in Handelingen 1 vers 4 en 5. En daarna komt de vraag van de discipelen in vers 6 en 8. En dan moeten we natuurlijk niet te snel vooruitdenken. Want op het moment dat die vraag gesteld wordt, is het nog geen Pinksteren geweest. Nee, er gaat nog de leugen van de Joodse raad gaat nog rond. Ze hebben het lichaam van Jezus gewoon weggehaald, die discipelen. Gestolen. En ze vergaderen achter gesloten deuren. Kortom, het enthousiasme van Pinksteren is er nog niet. En met die achtergrond vragen de discipelen naar de doorbraak van het koninkrijk van God. Dat kun je ook nogal ergens begrijpen. Misschien ook vooral omdat Jezus het gezegd heeft dat het beter is dat hij weggaat. Nou, daar hebben we het al over gehad. En omdat de lezers om dat te leren, moeten ze geduldig wachten. Ja, heb jij er ook zo moeite mee? Met dat wachten op de uitwerking van Gods belofte in uw en jouw leven. En als de Geest komt, dan zul je weten hoe het verder moet. Immers de Heilige Geest zal ons de toekomende dingen laten zien, verkondigen en openbaren. Als de Geest is uitgestort, dan zul je gaan getuigen dichtbij en ver weg, tot over heel de wereld. En vanuit Transworld Radio kunnen we daarvan getuigen. Op de meest onmogelijke plaatsen. Daar waar mensen nog nooit van Christus hebben gehoord. Daar gebruikt de Heer God de uitzendingen in de eigen taal van de mensen om over de liefde van God te horen. Dat is de manier van de Vader. Daar kun je over discussiëren. Maar dat recht lag alleen in de handen van de Vader. De Heer is waarlijk opgestaan. Die boodschap moet de wereld in. En dat moet iedereen weten. En de Heer Jezus Christus heeft het kwaad, de zonde, alles overwonnen. En wil dat u, jij en ik ons leven in zijn handen stellen. En dat deden de discipelen ook. Ja, dat had soms heel wat voeten in de aarde. En eigenlijk is dat vandaag nog steeds zo. Want het ging pas verder na de vervolging van Stefanus. De steniging van Stefanus. Toen werden ze vervolgd. Maar daarvoor hadden ze de neiging om allemaal op een kluitje te blijven zitten. Wat hebben wij het goed met elkaar? Dat is niet verkeerd. Maar de Heer had gezegd, het moet de wereld in. Het is goed om daarmee de binnenkamer in te gaan en het voor God neer te leggen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En toen werd Jezus opgenomen. Hij ging niet met pensioen of met de fut, met eerbied gesproken. Maar hij bidt voor ons. Hij is de pleiter. Hij schenkt zijn Heilige Geest. Hij inspireert. Jezus zit niet met zijn handen over elkaar en wacht tot het zover is. Nee, hij is voor u, voor jou, voor mij bezig. En daar lees je van in de Bijbel. Over wat Jezus verder ging doen nadat hij was opgenomen. Het boek Handelingen staat er vol van wat Jezus door zijn geest werkt in deze wereld. En daarom worden handelingen ook wel de handelingen van de Heilige Geest genoemd. En wat doen wij met zijn grote opdracht? Dat is niet om ons te frustreren. Maar om je de zegen te doen en laten ervaren van het geweldig als je ontdekt dat de Heer God ons nietige mensen wil gebruiken om een ander over zijn liefde te vertellen. Dat is niet alleen dat je dan de opdracht van de Heiland vervult, maar daar word je zelf ook blij van. En ook daarin word je gezegend. Je wordt misschien wel gefrustreerd over die mensen die de boodschap niet willen aannemen. En het eerste wat je denkt en de Satan je wil influisteren is: jij bent daar helemaal niet geschikt voor. Hou er maar gelijk mee op. Ja, als het daarom gaat, dan was het niet nodig om de Heilige Geest uit te storten, als je er toch geschikt vanuit jezelf voor kon worden. Maar de Heer God, die wist het wel. Wij zijn er niet geschikt voor om vol goede moed de wereld in te gaan. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En Jezus heeft vaak genoeg gezegd dat we daarom mogen bidden. En daarom wil ik afsluiten met een gedichtje over Pinksteren. Ze hebben op de Geest gewacht, zoals ze hem verwachten konden, eendrachtig en in God verbonden. Ze hebben op de Geest gewacht. Ze hebben op de Geest gewacht en zijn, ondanks hun vurige hopen, niet op Gods zaak vooruitgelopen. Ze hebben rustig hem verwacht. Ze hebben op de Geest gewacht en zo is hij tot hen gekomen. Hij overdekte hen met stromen van zegeningen en van kracht. Ze hebben op de Geest gewacht en hebben door die Geest gedreven getuigd met inzet van hun leven en duizenden tot God gebracht. Met die Heilige Geest kun je vol goede moed de wereld in. Amen. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. En die hoop moet al ons leed verzachten. Geweldig dat we hebben gezongen. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Daar kun je soms mee worstelen. Misschien als je kinderen hebt die er wel bij zijn opgegroeid, maar zo hun eigen keuze hebben gemaakt in het leven. En niet de Here volgen, maar hun eigen weg gaan. Maar stop nooit met om voor hen te bidden. Want juist omdat datgene wat de liefde van God kan bewerken, dat dat zo krachtig is. Dat wat geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is geklommen, dat kan toch gebeuren. Ook in het leven van kinderen die zijn afgedwaald. Zullen wij samen danken en bidden. Hemelse Vader, we danken u voor uw genade en liefde. Wat een onuitsprekelijke liefde waar we maar een beetje over kunnen stamelen. En waar we ons eigenlijk menselijk gezien weinig of niks van kunnen voorstellen. U die uw vijanden lief heeft. Mensen die niks met u te maken willen hebben. U gaat ze zoeken. En u wil ze vertellen over uw liefde. En dat hebben we in ons leven mogen ervaren. En als dat nog niet zo is, dan bidden we ervoor dat u dat wilt doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Niet omdat wij nou zo geweldig zijn, maar omdat u die verzoening bewerkt hebt in uw Zoon Jezus Christus. En zo van die rijke belofte hebt gegeven. Dat een ieder tot u komt, die in u gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Op die belofte willen we vertrouwen. Door voor elkaar te bidden zoals we hier zijn en voor alle luisteraars die meeluisteren. Wilt u uw vaderhand om hen heen slaan en mogen ze de Heer Jezus Christus vinden als heiland en verlosser. En samen met die scharen die niemand tellen kan, straks in uw heerlijkheid het eeuwig heilig, heilig, heilig zingen tot eer van uw grote naam. Ach Heere, doe het om uw eigen naams wil. Verheerlijk uzelf. En wil ook deze dag in uw handen nemen, ook als we straks hier weer weggaan. En wilt u ons een goede en fijne rustdag van u, de levende God, geven. Opdat we tot eer van u die dag ook mogen vullen. Heer, zo brengen we u de eer en de lof. Zegen onze gaven die we nog willen geven. Zegen ook de belijdenis van ons geloof, wat we samen willen lezen en naar willen luisteren. Wilt u erbij zijn. En daarvoor prijzen we u. In Jezus' naam. Amen. Het is nu eerst tijd voor de... Oh nee, wacht even. We gaan samen de geloofsbelijdenis lezen. Of ik lees hem u voor. En in ieder van ons spreekt in zijn hart en ik nodig u uit daarbij te gaan staan. We lezen de apostolische geloofsbelijdenis en lezen daar... Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde en een eeuwig leven. En gemeente, wat is ons antwoord? Amen. U mag weer gaan zitten. Wij willen onze gaven geven en dan gaan we weer staan voor ons slotlied. Evangelische liedbundel 147, vers 1, 5 en 6. En daarna mag ik u de zegen van de drie enige God doorgeven. Laten we als slotlied nu zingen, Heer, ik hoor van rijke zegen. Een lied uit de evangelische liedbundel 147, vers 5. Liefde God zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus rijk en vrij. En vers 6, een gebed, ga mij niet voorbij, o herder, maak mij gans van zonde vrij.
Ik hoor van rijke zegen die gij uit tot keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op. Ook op mij, droppelen vallen, ook op mij. Lieve God, zo wij, bloed van Jezus rijk en vrij. Gods genade sterk en machtig over eerlijk u in mij. Ook in mij, ook in mij. Maak mij gans van zonde vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen anderen, maar ook mij. Ja, ook mij. Ja, ook mij, zegen anderen, maar ook mij.
Ontvangt in die zekerheid de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met ons allen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen. Jezus Christus, onze Heer. Ga mijn God, uw naam ter eer.
Fijn dat u hier vanmorgen wilde zijn en de luisteraars via internet wilden luisteren. Als u wil reageren, kan dat altijd via de website. Ik wens u God zegen en een fijne dag en mogelijk tot een volgende keer.